Welkom bij de Hart Museum podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hart Museum duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie, professor Dr. Erik Moorman. Welkom Erik, fijn dat je er weer bent.
Fijn om hier te zijn, ja.
Het object wat we vandaag gaan bespreken, dat is een militair diploma, een bewijs van eervol ontslag van legerdienst, geschreven op een bronzen tablet. En het object dat je in de tentoonstelling ziet, dat is ook een bronzen object, ja, ongeveer ter grootte van een kleine iPad. Wat vertelt dit object ons precies?
Het is de helft van een officieel diploma dat uitgereikt werd aan soldaten na gedane dienst. En in zo'n tablet begint het met de keizer die regeert. En daardoor kun je het tablet ook precies dateren. En vervolgens worden dan een aantal troepen genoemd die dan eervol ontslag krijgen. Of personen uit een aantal troepen. Er kunnen dus verschillende legerafdelingen worden genoemd. En dan helemaal aan het eind wordt de specifieke persoon genoemd. En wat voor die soldaten belangrijk was, was het feit dat aan het eind een paar regelingen werden getroffen. Het gaat hier namelijk nooit om legioensoldaten bij zo'n diploma, maar altijd om de zogenaamde hulptroepen. En hulptroepen bestonden uit niet-burgers. En de beloning voor die trouwe dienst was dat iemand het burgerschap kreeg en dat zijn kinderen, als die had, geëcht werden. Want namelijk, een militair had officieel nooit mogen trouwen in de diensttijd. Maar de meeste, dat weten we uit allerlei documenten, maar dus ook die diploma's, hadden wel een vrouw en kinderen vaak. En dan wordt het huwelijk eigenlijk echt verklaard. En de eventuele kinderen die daarbij horen, worden dan ook als legale kinderen erkend. Dus het is voor die persoon een belangrijk document. Het is een buitengewoon officieel document geweest. Die worden opgesteld door, noem het maar, een soort notaris. Die tekst wordt op dat tablet geschreven en nog een keer op een ander tablet. En die klap je dicht op elkaar en die worden afgezegeld. Op de buitenkant staat diezelfde tekst als op de binnenkant. Dan zou ik zeggen, ja, waarom? Stel je voor dat ik de buitenkant ga vervalsen op een of andere manier, dan kan dat tablet worden opengemaakt en worden gecontroleerd of dat de echte tekst is. En op de andere buitenkant staan minstens 7 getuigen die hun handtekening als het ware zetten. Dan kun je het ook niet in brons, maar dan worden die namen ingekrast. Dus het is echt een heel bijzonder document.
Je zei net, de naam van de keizer staat er ook op.
Ja.
Welke keizer staat hier dan op?
In dit geval gaat het om Trajanus, die voor het tweede jaar keizer is. En dat is het jaar 99.
Ja. In de tijd van Caesar werden toen al dergelijke...
Er moet wel iets zijn geweest, maar dit is klaarblijkelijk een nieuwe introductie onder keizer Claudius. En legionairs moeten natuurlijk ook iets hebben gekregen, maar daar hebben we dit soort documenten niet van.
Weten we wat legionairs hebben gekregen?
Die kregen een echt pensioen. Die hoefden natuurlijk niet meer hun burgerrecht bevestigd te krijgen, want legionairs moesten namelijk Romeinse burgers zijn. Die krijgen een bedrag van 3000 sestertiën. Dat is niet eens heel veel, maar het is ook niet heel weinig. En waarschijnlijk kregen die hulptroepen ook zoiets. En ook land. En dat moet inderdaad ook zijn vastgelegd op zo'n document. En wat er overigens ook nog gebeurt, dat staat ook in al die documenten aangegeven, dat een exemplaar van deze afrekening, noem het maar, van dit diploma, wordt bewaard in Rome, in de tempel van Minerva. Nou weten we niet eens precies waar dat ligt, maar we weten wel dat er een archief is aan de voet van het Capitool. In Rome is er niet één zo'n tablet bewaard gebleven. Dat brons is natuurlijk in de loop van de eeuwen verdwenen, omgesmolten of wat dan ook. En de tabletten die we kennen zijn allemaal toevalsvondsten of komen wel soms uit legerkampen zelfs, ook wel uit grafmonumenten van, klaarblijkelijk van die personen of uit dorpen of stadjes. En er zijn er zo'n, ja, als je het opzoekt, de een heeft er over 800, de ander 1000. Dus dat is niet eens heel veel, maar het is ook niet heel weinig. Wat je onder meer eruit kunt opmaken is dat die hulptroepen ook vaak heel gemengde afkomst hadden. Dus dat bijvoorbeeld als er mensen uit Spanje vechten samen met iemand uit Gallië of iemand van de Bataven of iemand uit Brittannië.
Nog even samenvattend, dit militair diploma, daar stond niet in dat ze een stukje land kregen.
Nee.
Want dat was voor de hulptroepen. Er stond wel in dat ze Romeins burgerrecht kregen en dat hun kinderen werden erkend, om het zo maar eens te zeggen. Maar dat waren dus hele persoonlijke documenten.
Eigenlijk heel persoonlijk, want het was echt uniek. Eén op één eigenlijk, ja.
Ja, En daar moeten er echt duizenden van zijn geweest.
Ja.
En er zijn maar heel weinig bewaard gebleven.
Heel weinig gevonden.
Je kreeg zo'n document als je 20 jaar in het leger had
25.
Ja. 25
en de ruiterij, de vloot 26.
Ja. 26, waarom?
Ja, dat weet ik ook niet. Ik bij het voorbereiden stuit ik op dat rare getal dat dat 1 jaar langer is. Dat weet ik niet.
Oké, nou ja.
Ja. En ik geloof dat legionairs maar wel 20 jaar hadden, want dat getal komen we vaak tegen. Dus die zijn wat korter dan die hulptroepen.
Okay.
Maar je moet je voorstellen, die jongens die zullen vaak heel jong begonnen zijn, 14, 15 misschien. Maar het is een zwaar leven, dus als ze dan tegen de 40 zijn en ze uit dienst komen, dan zijn ze ook echt wel aan pensioen toe. Maar als we nou weer terug gaan naar onze Caesar-tijd, dan zien we namelijk het grote probleem dat die oud-gedienden, letterlijk, die moesten natuurlijk goed geholpen worden. En daar moest het pensioen voor komen. Als je nu ineens een heel pensioenfonds uit de grond zou moeten stampen, omdat ineens wij dat ineens niet meer zouden hebben in Nederland, moet je eens voorstellen wat je een kapitaal nodig had. Dat geldt natuurlijk toen ook. Die troepen die werden op een gegeven moment ontslagen. Daar moest toch wat voor gebeuren. En daar horen vaak die landuitdelingen bij. Een mooi voorbeeld van Caesar is dat hij Carthago, de oude vijand van Rome, opnieuw sticht. Die stad was in 146 verwoest na 3 grote oorlogen, verwoestende oorlogen. En ja, het heette zelfs dat daar in het land zout was gestrooid, zodat niemand erop landbouw kon bedrijven. En Caesar maakt daar in precies 100 jaar na dato, in 46, in een van die tijd dat hij daar in Noord-Afrika aan het vechten is geweest, een nieuwe kolonie van. En dat is een plek waar dus dan veteranen gaan wonen.
Okay.
Dus zelfs kun je zeggen, een deel van de veroveringen van andere gebieden hadden ook tot doel om land te krijgen waar je die veteranen op kon huisvesten. Daar moeten ze maar zin in hebben, maar goed, en anders konden ze zeggen, ik verkoop het en ik ga ergens anders naartoe. Dat is dan aan hen zelf natuurlijk.
Ja, nog even, want je zei net dus, als ze uit dienst gaan na 25 jaar, dan krijgen ze burgerschap en 3000 sestertiën. Hoeveel is dat?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik weet dat een jaarloon van een gewone werkman 300 is of zoiets. Dus het is niet veel eigenlijk. Maar
nou ja,
het is
maar
moeilijk.
Toch,
het zou dan 10 jaar salarissen zijn.
10 jaar salarissen als pensioen.
Ja.
Met burgerschap.
Ja.
En erkende kinderen.
Ja.
Hoe het militair diploma er in het echt uitziet, dat kun je natuurlijk gaan bekijken in de tentoonstelling over Julius Caesar in Hart Museum. Maar hoe zo'n militair diploma wordt behandeld in Asterix, daar gaan we het nu over hebben. Het is een fragment uit de Asterix-strip Asterix en het geschenk van Caesar. Ik zal het heel kort inleiden. Een Romeinse soldaat die op het punt staat na 20 jaar met pensioen te gaan, komt in de gevangenis terecht wegens het straalbezopen beledigen van Caesar. In plaats van hem te straffen, geeft Caesar hem een geschenk. Alle soldaten die met pensioen gaan, krijgen een eigen stukje land binnen het Romeinse Rijk. Deze soldaat krijgt het dorp van Asterix. Onderweg naar het dorp wordt de nu gepensioneerde soldaat weer dronken in een herberg. Hij heeft geen geld om voor zijn drank te betalen, dus hij betaalt de herbergier met zijn van Caesar gekregen dorp.
Dat is wel een hele dure rekening, een hoge rekening geweest want het is eigenlijk heel veel geld waard.
Meer dan een paar bekers wijn.
In ieder geval meer dan een paar bekers of zelfs een paar flessen wijn of kruiken wijn. Ja, dus dat is wel heel geestig dat ze dat natuurlijk zo lekker een beetje oppeppen in het verhaal natuurlijk. En die man heeft ook een hele mooie naam, hè? Die heet Bacchus Dionysus als combinatie. Dus dat is 2 keer de wijngod.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook weer heel geestig, zoals zo vaak in die strips die namen heel goed gekozen zijn. En goed, dat is dus inderdaad een vorm van het geven van land. En de andere militairen kregen allemaal ook een plaats toegewezen. Dat zijn plaatsen die we ook kennen. Dat is over Nîmes bijvoorbeeld, dat ze de reizigers naar Zuid-Frankrijk kennen. Arles, Aix-en-Provence. Dat zijn allemaal natuurlijk steden die deels al Gallisch waren en daarna door de Romeinen zijn hersticht in het gebied dat ze al bezaten.
Dit zijn geen stukken Gallië die Caesar heeft veroverd.
Nee, want dat was rond 120 is dat gebied al Romeins geworden. Hè? Wat wij de Provence noemen, komt natuurlijk van het woord provincia af.
Ja, maar de stukken die Caesar dan had veroverd in
zijn die zou hij ook kunnen gebruiken. En daar hoort natuurlijk het dorpje van onze Asterix en Obelix bij.
Nee, precies.
Althans, dat hoopt hij dat bij hoort.
Ja. Ja. Dat bronzen diploma, dat werd eigenlijk pas vanaf de eerste eeuw van de gangbare jaartelling uitgereikt. Dit is de tijd van Caesar. Het zijn hier
ja, marmeren platen, dus wel heel onhandig. Ja,
ja
is dat. Je kunt het nauwelijks meesjouwen natuurlijk, nee. En bovendien breken die meteen. Marmer was eigenlijk ook nog helemaal niet zoveel in gebruik in die tijd. Dus dat is ook hier waarschijnlijk toch wel een grap. Zij zullen ook wel, die auteurs zullen ook geweten hebben dat je geen marmeren steen tussen aanhalingstekens mee gaat sjouwen in je rugzak.
En het uitreiken, want ja, Caesar die doet dat
hier. Caesar hier zelf, dus de vraag of hij zich tot die gewone militairen zou wenden. Anderzijds is het ook wel zo dat Caesar bekend zou zijn ook om het feit dat hij zich onder zijn gewone manschappen voortdurend ook mengde om de moed erin te houden of om zijn moed in te spreken tijdens de veldtochten, dat hij ook eventueel met ze sliep op de harde grond als het zo uitkwam en niet alleen maar in een luxe tent zat en zich afzijdig hield. Dus ach, dat zou ook door westers kunnen gebeuren. En, goed, normaal gesproken zou natuurlijk een lagere officier dat doen.
Maar dit zijn geen hulptroepen.
Dit moeten dus legionairs zijn.
Dit zijn legionairs, dus daarom kregen ze een stukje land. Hulptroepen hadden ze geen stukje land gekregen.
Ja, misschien ook wel later, maar in ieder geval, vooral die legionairs kregen land. Ja.
En als je hem nou een beetje kende, kon je dan ook met het zicht op je pensioen zeggen van, nou, Caesar, ik heb een heel mooi stukje land aan de Middellandse Zee gezien, als het zover
met
is.
Met een lichtstoel erbij, ja. Ja, dat weet ik niet hoe dat precies, nee, ik denk het niet. Nee. We hebben het net bij het diploma er al over gehad, dat het probleem kan zijn dat er dus helemaal geen land beschikbaar is. En dat er dus grote stukken land moet worden aangekocht. In dit geval zou Caesar ook het door hem veroverde gebied in Gallië kunnen gebruiken. En dat is waarschijnlijk ook gebeurd. Maar die mensen die hier in de strip voorkomen, die krijgen dus plekken rond die oude kolonies al aangewezen. En daarvan weten we ook uit lokaal materiaal ook dat er inderdaad landuitdelingen hebben plaatsgevonden. Dat is bij Arles is dat bijvoorbeeld heel concreet. Er zijn ook een soort kadasterkaart is daar gevonden waarop je stukken land aangewezen ziet. Dus dat kwam zeker voor, ja.
Was het strikt persoonlijk of kon je bijvoorbeeld ook met een andere legionair, gepensioneerde legionair ruilen?
Ik denk dat dat wel kan. Als ik zeg, Nico Bos krijgt land in Arles en jij wil liever in Nîmes wonen en ik heb toevallig Nîmes en ik zou naar Arles willen, kunnen wij dat natuurlijk onderling uitmaken. Maar dat is dan niet meer aan de legerleiding. Alleen zal dat administratief natuurlijk ergens geregeld moeten worden dat de nieuwe eigenaar een andere naam heeft.
Ja, dat er niet iemand in Nîmes zit te wachten op jou en dan kom ik daar.
Ja, bijvoorbeeld. Dat het in ieder geval geregeld is.
Het zijn hele mooie plekjes, volgens mij.
Het zijn wel hele mooie plekjes.
Nu graag een huisje zouden willen.
Naar de Provence, want dat is natuurlijk het gebied. Hè. Dus al deze plaatsen hebben mooie sporen van Romeinse aanwezigheid.
Ja, nee, precies. Nou ja, we hadden het er net al even over, dat je het verkoopt. Kijk, voor een paar weken wijn, dat is natuurlijk...
Dat lijkt me dom van die man, maar ja, goed, die was zat.
Dus. Maar zou het kunnen dat je het voor... Nou, 1000 sestertiën.
Ja, misschien wel. Misschien zelfs wel wat meer. Ik weet niet hoe dat precies toeging, wat het waard was. Maar
Nog heel even naar het begin van deze strip. De aanleiding voor dit alles. Dat was natuurlijk dat deze bijna gepensioneerde legionair...
Ja, die doet het Caesar, dom, natuurlijk.
Ja, ja. Hij beledigt Caesar en wordt op hete daad betrapt door een centurion.
Ja.
Stond daar een straf op het beledigen van Caesar?
Ik denk dat er absoluut een soort van majesteitsschennis regels waren. Of tegen de majesteitsschennis, ja.
Je zegt majesteitsschennis, maar officieel was het natuurlijk een consul.
Ja, hij was een consul, maar ook die hele hoge magistraten mocht je niet zomaar beledigen natuurlijk. Nee. Maar of je nou, of doodstraf weet ik niet zeker. Maar in een leger, in een militaire situatie kan het natuurlijk ook tot muiterij leiden. Dus of de opstanden, dat wil je natuurlijk verkopen. Dus voorkomen. Dus je moet het proberen te onderdrukken.
Nou, en hier lost hij het wel heel creatief op.
Hier lost hij het creatief op, ja, zeker. Ja. Ja.
Hoe het militair diploma eruit ziet, dat kun je natuurlijk in de tentoonstelling komen bekijken. Maar hoe het militair diploma in Asterix wordt behandeld, Erik, klopt dat een beetje?
Nee, dit is nou echt hele leuke fantasie. Fantasie die wel aansluit natuurlijk bij de praktijk, maar die dan hier helemaal is aangepast aan het verhaal. Erg leuk, maar niet geloofwaardig.
Dus even opsommend, wat klopte niet het materiaal van
het
diploma?
Sowieso, het feit of die militairen een diploma kregen, althans de schrijvers hebben echt gedacht aan die hulptroependiploma's. Er moet wel wat zijn geweest, maar we hebben dus niks van. En het toekennen van een stukje land dat niet Romeins was, is niet zo handig.
Nee, dus... Het
je doet de duim omlaag dan, zoals het heet.
Duim omlaag. Ja. Duim omlaag deze keer. Natuurlijk kun je alle objecten die we tijdens deze podcast bespreken in real life terugzien in de tentoonstelling over Julius Caesar in Hart Museum. Wat is er verder deze maand te doen in Hart Museum? Vanaf donderdag 16 november is er een tentoonstelling van de winnaar van de 11e ABN AMRO kunstprijs te zien in Hart Museum. En dat is dit jaar Munira Al-Sol. Zaterdag 25 november is er een lezing van Martijn X over Julius Caesar en het populisme. En 8 december tot 8 januari is het alweer tijd voor het winterfeest in de binnentuin. Vergeet deze podcast niet te delen met je vrienden en familie en like en subscribe. Dat was het. Valete en tot over 2 weken.